We hebben Haarlem aan de telefoon en wel iemand die heet Clico. En die kan iets vertellen over hoe het gistermorgen verlopen is in Haarlem wat betreft de Zuiderbuiten Spaarne. Hallo?
Hallo, ja, daar ben ik.
Vertel het eens.
Nou, het begon dus allemaal ongeveer om 7 uur. We hadden ons opgesloten in de pand nummer 14. Hartstikke gebarricadeerd. En in 10 was het verzamelen voor de buitenploeg. En wij hebben gewacht totdat we de buitenploeg zagen aankomen met hun barricademateriaal, waar het hek van Koningstein, daar zit openbare werken, werd afgesloten met hekken die er stonden van nummer 2 en nummer 4 die gesloopt werden. Die werden dus afgesloten met kettingen eromheen, hout er tegenaan gegooid en in de fik gestoken. Gewoon een klein vuurtje. En toen begonnen wij vanaf het dak van nummer 16 begonnen we met verfbommen de flat te bekogelen. Mm-hmm. Nou, en toen kwam er al snel smeres aan, want de bewakingsdienst die daar zat, die heeft de smeres gebeld. Nou, eerst een paar natuurlijk, en zo langzaam al druppelde binnen met smeressen. En de weg werd afgesloten. Ja, en toen is de brandweer gekomen, heeft er geblust. En de gemeentereiniging heeft de troep opgehaald. En toen was het eigenlijk rustig. Wij hadden verwacht dat ze meteen zouden gaan ontruimen, maar ze hebben nog gewacht. En toen later kwam Bijzondere Wetten, die kwam aan. En die zei van, ja, om 9 uur willen we gaan ontruimen. En nou, het was ongeveer 8 uur dat ze kwamen, dus we moesten nog een uur wachten. En ook nog wat verfbommen op smeersbusjes gegooid toen ze aankwamen. Nou, toen hebben we zitten wachten een tijdje. Het was wel gezellig en er werd een balletje getrapt. En er werd wat over en weer gekletst. Tussen ons dan, hè? Niet tegen tussen de smeres en ons. Maar.
Nee, natuurlijk.
En toen een uurtje of 9:30 of zo. Mm-hmm. Toen kwamen er wat meer smeres en de weg werd helemaal afgezet. En toen wilden ze gaan ontruimen. Nou, wij gingen er natuurlijk niet uit. En de deurwaarder die werd overstemd met een alarmtoeter. Dus we konden ook helemaal niet horen wat hij te melden had. En toen was er een of andere bouwvakkersploeg die de smeres had ingehuurd, zeker. En die begon bij 14 de boel open te breken. Nou, ze hebben er gelukkig nog een tijd over gedaan voordat ze binnenkwamen. Het was wel weer te gek. Nou, en toen ze eenmaal binnen waren, toen zijn we gewoon vrijwillig uit het pand gegaan. Omdat we geen zin hadden om gearresteerd te worden. Mm-hmm. Nou, en toen mochten we allemaal zo eruit lopen. En er werd niet eens wat gezegd of zo.
Niks aan de hand, zeg maar.
Nee, ze zeiden van, ga jullie maar achter de hekken staan. Dus dat was wel weer gunstig. Nou, dus verder niemand opgepakt. Ja, vlak voordat ze tot ontruiming overgingen, is de buitenploeg die is nog voor het pand gaan staan en heeft zich laten wegslepen.
Ja.
Nou, en er zijn ook geen arrestaties gevallen. En,
hoeveel mensen waren er ongeveer op de been, sympathisanten voor de Zuiderbuiten Spaarne?
Ongeveer 20 waren er buiten en we waren met z'n zessen binnen.
Mm-hmm. Ja. Kleinschalige ontruiming, ja. Maar het verliep allemaal wel goed.
Ja, het verliep wel naar wens eigenlijk.
Ja, afgezien van dat jullie ontruimd zijn natuurlijk.
Ja, uiteraard. Maar de smeers die werkten gewoon deescalerend en heel rustig. En,
Ja. Maar hebben al die bouwvakkers alle panden ontruimd of was er ook echt sprake van braadtrouw of zo?
Nee, geen braadtrouw. Nee, het was echt een opgetrommelde bouwvakkersploeg of zo.
Doen ze dat vaker in Haarlem op deze wijze of is het een compleet nieuwe situatie?
Nou, voor mij is volgens mij nieuw hoor. Ik weet het niet precies, maar... Want het is al een tijd geleden dat de laatste ontruiming is geweest in Haarlem.
Ja. Dus. Inderdaad, dat klopt.
Ja.
Maar hoe gaat het verder met het kraken in Haarlem? Hebben jullie wel wat nieuws gekraakt afgelopen zondag of zo? Of,
Nee, we hebben nog niks nieuws gekraakt. Iedereen gaat nou even rust houden. Iedereen heeft een logeerplek gevonden. En dan eventjes rustig voorbereiden op het nieuws. Want het zijn nogal hectische tijden geweest. Met die brandaanslagen. En,
ja.
En dan de ontruiming natuurlijk en vervangend pand voor de Zuiderbuiten Spaarne wat al eerder ontruimd is. Mm-hmm. Dus dat was ook wel kloten.
Hoe zit het met Koehoorn 34? Dat zou ook
Koudhoorn,
op...
ja. Dat Koudhoorn. Was dus een vervangend pand voor de Zuiderbuiten Spaarne. En dat is, even kijken hoor, vorige week woensdag ontruimd.
Oh.
En dat was, we hebben gewoon, we hadden niet zoveel zin in een heel heftige ontruiming. Dus we hebben flyer gemaakt en die werden uitgedeeld in de buurt. En toen hadden we het plan het pand te verlaten. We hadden de dag ervoor hadden we van de advocaat te horen gekregen dat we pas donderdag zouden ontruimd worden. Maar toen hadden we zoiets van, nou, we gaan woensdag wel gewoon weg. Mm-hmm. En toen we weg wilden gaan, stond de smeers voor de deur. En die zei van, we komen ontruimen. En toen hebben we nog even wat spullen gepakt. En de deur achter ons dicht gedaan.
Ja.
Ja.
Jemig. Zonde, ja. Want vorige week hadden we nog in de uitzending dat er iets nieuws was gekraakt. En wat wel niet fantastisch was en zo. En
ja, het was een fantastisch pand. Ja. Veel mogelijkheden, heel groot. Heel leuk.
Welke artikel is dat ontruimd op 429? Of,
Nou, het is ontruimd vanwege het feit dat de eigenaar aan de slag kon met verbouwen.
Mm-hmm.
Volgens hem. Maar dat kon hij volgens ons helemaal niet. Want, even denken hoor. Ja, de achtergever van het pand die stond vrij los. Die stond met staalplaten zeg maar, aan de rest van het pand gebouwd.
Uh-huh.
Er zaten scheuren in de muren waar je gewoon door naar buiten kon kijken. En het is een monument. En dus hij heeft een bouwaanvraag nodig. Maar hij zegt dat hij eerst gaat beginnen met binnen. Nou, en, dat is schilderen, behangen en stukken door wat hij mag. Nou, ik neem aan dat hij dat niet eerst gaat doen en daarna de rest van de boel open gaat slopen en dan verder gaat verbouwen.
Nee, het lijkt me ook eerst dat je het casco een beetje op orde helpt en dan pas
ja,
de boel gaat in.
Ja, en het pand daarnaast, dat is ook van diezelfde eigenaar. En die heeft toen dat pand ook verbouwd, zonder bouwvergunning. En halverwege is er iemand langs geweest en die zei, hey, je hebt een bouwvergunning nodig. En toen heeft hij pas een bouwvergunning aangevraagd en het is nu al klaar en de bouwvergunning is nog niet afgegeven. Dus ik neem aan dat hij hetzelfde geintje gaat flikken hierbij.
Ja, gaan jullie daar verder nog wat een zaak van maken? Of,
Ja, ik denk dat we maar gewoon in de gaten gaan houden en dan proberen hem tegen te houden met dat soort dingen.
Ja. Nou ja, ik heb eigenlijk verder niks meer te vragen over Haarlem's situatie.
Nee, het is allemaal verteld zo, hè?
Ja. Nou, in ieder geval, we horen nog wel van jullie als er wat nieuws gekraakt is. Daar wachten we dan op.
We houden jullie op de hoogte.
Oké, bedankt Clico voor je verhaal.
Oké.
Hoi. Doei.
Nou, zoals je weet is vandaag, of zoals je misschien weet, is vandaag de ITEC begonnen, International Training Equipment Conference. Het is een wapenbeurs waar ze, of een beurs waar wapensimulatiesystemen aan de man en de vrouw worden gebracht. Voornamelijk aan de man overigens. En er zijn een aantal activiteiten tegen ondernomen. Afgelopen zaterdag was er een tribunaal waar allerlei verschillende groeperingen hun tegenargumenten voor de beurs of tegen de beurs hebben kunnen uitspreken.
Mm-hmm.
En waar een aanklacht tegen de beurs is geformuleerd. En vandaag is een demonstratie geweest voor het congresgebouw, het Nederlands congresgebouw waar de ITEC plaatsvindt. En er waren niet zoveel mensen, een stuk of 30. En het ging nogal moeizaam, omdat er zijn twee groepen op het moment bezig met protesteren tegen de ITEC. De ene is de Franciscaanse Vredeswacht, die voornamelijk aan het bidden en aan het mediteren zijn. En die mocht er netjes voor de ingang van de beurs gaan staan, waar al die kolonels en zo langskomen. Want die komen er dus echt.
Yeah.
En nou ja, wij, mensen van de VIA en mensen van het Haagse Vredesplatform, die gewoon wilden demonstreren en schreeuwen dat het allemaal maar rare mensen zijn. En wij mochten niet voor de ingang staan, maar we moesten achter een hek gaan staan. En het werd wat geduwd en getrokken en zo en geschreeuwd. En één jongen is in ieder geval daarbij opgepakt.
Oh?
Iemand uit Den Haag. Ja, die bemoeide zich nogal wat veel met het, met die agenten die eromheen rondwarrelden. En die zat de hele tijd discussie te voeren. Ja, ik ga de burgemeester bellen en bla bla bla. Nou, die werd gewoon rustigjes afgevoerd en wij werden achter de hekken gemanoeuvreerd.
Ja.
En daarna hebben we nog een tijdje gaan schreeuwen. En er komen inderdaad mensen vanuit de hele wereld. Hè?
Mm-hmm.
Vanuit de hele wereld. En ja, heel verschillend. Het is dus duidelijk een militaire beurs. Omdat bijvoorbeeld mensen die komen aanrijden. En die hebben dan een chauffeur die heeft zo'n soldatenpakje aan met een rood baretje op en zo. En allemaal dat soort dingen.
Ja.
Er zijn ook een aantal mensen de beurs zelf ingegaan. Het is heel makkelijk. Het viel ons dus nogal mee.
Oh,
ze zagen er wel wat netter uit. en geen Palestijnen-sjaals en zo. Ja. Dat is allemaal achtergelaten. En dan krijg je zo'n badge en je kan gewoon naar binnen lopen. En ja, het ziet eruit als een soort...
Een huishoudbeurs, maar dan voor...
Ja, ik ben nog nooit op een huishoudbeurs geweest, eerlijk gezegd. Maar iets met allemaal van die stalletjes en veel kleuren en zo. En mooi en chic.
Ja.
En je kunt daar gewoon allemaal informatie over van alles en nog wat ophalen. We hebben ook geprobeerd om de beurs te laten verbieden door de gemeente Den Haag. Omdat de gemeente Den Haag heeft zichzelf uitgeroepen tot vredesstad. En het Vredespaleis staat hier ook. Dus we dachten, een wapenbeurs past toch niet in uw beleid. We hebben net de brief opgesteld en daar naartoe gestuurd met behulp van een aantal advocaten. En daar is gisteren of eergisteren een antwoord op gekomen. En er stond in dat het duidelijk niet om een wapenbeurs gaat, maar om een simulatietechniekenbeurs die zowel voor militaire als voor civiele doeleinden gebruikt kunnen worden. En dat ze daarom er geen heil in zien of niet nodig vinden om de wapenbeurs te stoppen. En dat is de hele tijd het probleem, omdat geldt hetzelfde zeg maar voor chemische wapens. Mm. Een heleboel bestanddelen voor chemische wapens kun je ook voor gewone civiele doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld een onderdeel voor een, een soort ontbladerings iets. Kun je ook gebruiken om nagellak remover mee weg te halen. Dus bijvoorbeeld tijdens de Golfoorlog heeft Irak ongeveer 100.000 liter van dat bestanddeel gekocht. En die zeiden gewoon doodleuk, ja, we hebben een nagellak remover nodig. Ja, daar kan je natuurlijk niks tegen inbrengen. Of tenminste, ik kan wel tegen inbrengen, maar het is heel moeilijk. En dat geldt ook voor simulatietechniek, omdat er inderdaad een heleboel dingen zijn waar je mee in een vliegtuig kan leren vliegen. Maar een F-16 is toch duidelijk een militair vliegtuig. En er kunnen nog kernwapens onderaan gehangen worden ook. Dus, maar het is heel moeilijk om mensen daarvan te overtuigen. Dus...
Kan je iets meer vertellen over het tribunaal, wie er allemaal aan deelgenomen hebben en wat er uiteindelijk uit voortgekomen is?
Nou, er hebben heel veel mensen verteld over wat simulatiewapens nou is. Je hebt heel veel verschillende simulatiewapens om te leren vliegen, om te leren rijden, maar ook om hoe je moet handelen als je in een crisissituatie terechtkomt.
Ja.
Als je in een vliegtuig zit en het stort neer, wat moet je dan doen?
Dat is toch één knop schietstoel, toch?
Ja, maar die moet je dan weten te weten vinden. En er was iemand van Amok Noord die dat vertelt, Antimilitaristisch Onderzoekscollectief. En zijn grootste probleem tegen simulatietechnieken, of zijn grootste bezwaar tegen simulatietechniek, is dat als je gewoon gewend bent om per computertje met je joystick mensjes af te schieten, is het veel makkelijker om dat in de werkelijkheid ook te doen. Het is heel moeilijk om nog een onderscheid te maken tussen fictie
en
werkelijkheid.
Ja.
En ja, de afstand wordt zo vergroot tussen de moordenaar en het slachtoffer, zeg maar, dat het gewoon min of meer normaal wordt gebruikt. Soldaten stompen er door af, zeg maar.
Ja.
Nou, verder werd er nog wat verteld over het wapenexportbeleid van Nederland. Dus dat voorbeeld wat ik net gaf over die nagellak remover.
Ja.
Dat soort dingen doen. De Nederlandse wet is zo dat je niet mag uitvoeren, geen wapens mag uitvoeren naar spanningshaarden. Of naar landen waar de mensenrechten geschonden worden. Nou was er bijvoorbeeld ook een jonge José, volgens mij is hij ook bij de Vrije Keis geweest. Die vertelde een verhaal over Oost-Timor. Nederland die voert rustig wapens uit naar Indonesië en van die vliegtuigen en zo.
Ja.
En hoe heet Beekman, of hoe heet het ministerie van of minister van Defensie op het moment?
Dat is Ter Beek.
Ter Beek,
ja. Die is pas in Oost-Timor geweest, in Indonesië. En die heeft gepraat met slachtoffers of overlevenden van het bloedbad van 3-4 jaar geleden.
Ja.
En die zegt bij terugkomst gewoon van, ja, dat waren geen goede getuigen. Dus de mensenrechten worden daar niet geschonden. Dus ze gaan gewoon door met het leveren van wapens. Dus er is eigenlijk geen wet. Ik bedoel, er is wel een wet, maar die wordt niet nageleefd. Daar wordt niet op gecontroleerd. En sowieso, je kan ze vijf, of als je fabrikanten of exporteurs probeert aan te klagen, duurt dat gewoon zo lang voordat ze er iets van horen, dat het geen zin heeft. En daarbij krijgen ze een straffe boetes, die in geen vergelijking staan met de winsten die ze gemaakt hebben op de wapen,
Ja.
Dingen.
Ja, ook de verkoop van wapens of onderdelen van wapens.
Ja, ik weet dat één Nederlands bedrijf, ik weet niet precies welke dat is, maar die heeft met één transactie 60 miljoen winst gemaakt, 60 miljoen gulden, en die heeft een boete gekregen van 500.000. Ja, dat schiet gewoon niet zo op.
Zou dat niet Eurometaal geweest zijn?
Oh, dat zou best kunnen, of Holland Signaal of zo.
Mm-hmm.
Goed, dus nou, dat was het eerste gedeelte, zeg maar, een beetje praktische informatie of ja, theoretische informatie meer over hoe het in Nederland zit met de wapenexport. En daarna hebben we een aantal groepen aan het woord gelaten die uit landen komen waar mensen veel last hebben van wapens, zoals Oost-Timor.
De Balkan natuurlijk.
Ja, Koerdistan. We hebben een aantal Koerdische mensen. Mensen uit India. En wat je ook heel veel ziet, wat mensen of wat militairen altijd zeggen van het goede aan simulatiewapens is, is dat het in plaats van andere oefeningen komt. Maar dat is dus juist niet waar. Ik zeg van, als we gaan schieten met van die computers, dan is het beter voor het milieu dan als we echt gaan schieten. Maar het probleem is dat ze gewoon doorgaan met de gewone oefeningen, dus het echte schieten. En daarnaast nog eens die simulatiewapens gaan gebruiken. Dus dat is een beetje een cul argument.
Het kost natuurlijk de schatkist en de belastingbetaler ontzettend veel geld. Want ik kan me voorstellen dat die nabootsapparatuur, die simulatietechnieken gewoon ontzettend duur zijn ook. En dan inderdaad dat ze ook absoluut niet stoppen of het afnemen met het aantal oefeningen.
Nee, precies niet.
Maar dus het wordt alleen maar extra meer geld uitgegeven aan eigenlijk een beetje onzin.
Ja,
natuurlijk.
Maar op het moment kan je er bijna niet meer onderuit. Omdat de gewone wapens, die zijn zo ontzettend geavanceerd en zo elektronisch geworden. Dat je gewoon wel eerst op het droge, zeg maar, moet oefenen voordat je
te water gaat.
Ja, het grappige is trouwens dat bijvoorbeeld gewone vliegers, die krijgen een opleiding en dan gaan ze eerst het vliegtuig in. En als laatste onderdeel leren ze van het crisismanagement in van die simulatoren. En bij een militair is het precies andersom. Eerst moet je zo uren of jaren, nou ja, dat is een beetje overdreven, dagen in zo'n simulator rondhangen. En dan pas mag je gaan vliegen. Dus de meningen over hoe belangrijk simulatorgebruik daar eigenlijk is, zijn ook nog een beetje verdeeld.
Mm-hmm.
Min of meer.
Ja, ik krijg hier een kreet onder ogen en dat is de laptop bomber.
Wat, sorry?
Laptop bomber, oftewel, nee, je weet dat een laptop is, dat is een schootcomputer te groot van een woordenboek of een telefoonboek. En dan bombardeerder. Dat is iemand die gewoon lekker met zijn, maakt niet uit, een computertje aan het bombarderen is.
Ja, nou ja, de kans op menselijke fouten wordt gewoon steeds groter. Ik bedoel, het is, heel veel wordt er wel van ondervangen, maar als dan een mens een fout maakt, dan is de omvang daarvan ook veel groter. Omdat, nou ja, goed. Ingewikkeld verhaal.
Nou, de wapens worden gewoon steeds groter en enger. Ik bedoel, dat is gewoon duidelijk.
Ja, er schijnt dat er in Zweden een atoombom is ontwikkeld die je kan dragen ter grootte van een meloen. ja, goed.
Shit. Nou, dat is dan weer leuk.
Ja.
Goed weer, ja, toekomstbeeld weer voor later en zo.
Mm-hmm.
Gaat verdemmen, hé. Zo'n hele bakfiets vol atoombommen, dan kun je gewoon, hè? Shit, heel Nederland weg.
Ja.
Maar die atoombommen te groot van een meloen, die zijn ook zo sterk als, zeg maar, zo'n normale jokkel.
Dat weet ik niet. Het stond in de krant van de week. In de Engelse krant.
Nou ja, atoombom blijft natuurlijk link met zijn radioactieve rotzooi en zo.
Oh, het is trouwens, is het vandaag niet 26 april, 8 jaar geleden dat Tsjernobyl ontplofte?
Dat was gisteren, dat was het op de 25e.
Oh, daar zaten wij namelijk net over de ruzie, of het nou 24, 25 of 26.
25, kun je nog herinneren dat we ongeveer 2 jaar geleden in Borselen zaten? 24 of 25 april zaten toen te demonstreren daar zo.
Ja, nou goed. Nou ja, laten we daar ook maar even bij stilstaan. Ik bedoel,
Poort 11.
Yeah.
Yeah. Sorry. Het was inderdaad 25 april in Borselen.
Mm-hmm.
Ja.
Nou goed, verder is het nauwelijks nieuws uit Den Haag. Het gaat nogal slecht met de kraakbeweging hier. De blauwe aanslag moet binnenkort weg, want de weg die er langs loopt, wordt verbreed.
Dat is nu al duidelijk? Want we hebben al een keer een interview gedaan met de blauwe aanslag erover, dat het nog niet zo duidelijk was.
Nee, het is niet zo heel duidelijk, maar het ziet er wel naar uit.
Ja, en een iets vrijers, die had vorige week een brief gekregen, maar...
Ja.
Dat was allemaal juridisch nog, hè? Dan moesten de juridische procedures nog gestart worden.
Ja, er is nog geen antwoord op gekomen en zo. Maar het Brunnen Breekijzer, het oudste krakenvé van Nederland, dat bestaat binnenkort heel lang, 15 jaar of 11 jaar, weet ik het. Die heeft geen feestje en zo.
Ja, dat is leuk.
Ja, dus dat is wel goed. Maar je ziet, ik weet niet, Alles komt tegelijk, iets vrij moet opruimen worden, blauwe aanslag moet weg. En het zakt allemaal een beetje in hier al. Maar ik weet niet of me dit in dank zal worden afgenomen.
Nou, het was wel enigszins bekend natuurlijk dat Den Haag niet zo actief meer was, aangezien de helft van Den Haag is verhuisd naar Amsterdam. En daarom spontaan andere activiteiten gaan we ontplooien.
Helemaal goed.
Hey, bedankt voor je telefoontje. En ik weet niet, hoe lang blijven jullie er staan vandaag? Want de demonstratie was om 11 uur.
Oh, de demonstratie is al afgelopen.
Ja.
Maar de Franciscaanse Vredeswacht, die blijven daar nog 3 dagen bidden. Dus als je nog wil bidden of mediteren... Sorry. Het is elke dag van 8 tot 5 bij het Haagse Congresgebouw. En dan kun je komen door naar Hollandspoort te gaan met de trein en dan tram 8 te nemen. En dan uitstappen bij de Congresgebouwhal.
Ja.
Maar je kunt ook andere dingen doen.
Zoals?
Zoals bommeldingen en verfbommen gooien en het congresgebouw bestormen of weet ik het.
Grote rookontwikkelingen veroorzaken ergens. Ja, nee, de mogelijkheden zijn legio inderdaad.
Ja. Je kan trouwens dus heel makkelijk binnenkomen bij de ITEC, het is gratis.
Het is toch gratis. Ik dacht dat het een hoge entreeprijs gegeven
nou, voor
wordt.
Voor de deelnemende is het gratis. Maar de conferentie, weet je, dan krijg je allemaal van dat gewauw op.
Nou ja.
Dat is wel duur. Dat kost heel veel. Dat kost 500 gulden per dag zonder diner en zo.
Zonder diner, zonder drank ook.
Zonder drank ook, shit.
Nee, maar 500 piek om te kijken van mijn joystick is groter dan de jouwe. Dat vind ik een beetje onzin inderdaad. Dan kan je beter gewoon, hè? Ja, maar goed, conferenties.
Oké, nou, nog veel succes jullie.
Ja, jij ook. En tot de volgende keer.
Volgende keer.
Oké.
Hoi. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close. Let me guide you to the purple rain.
We zijn in de uitzending. We hebben iemand aan de lijn uit Ruigeoord, Hans Plomp. Hallo Hans.
Hallo, hi.
Het gaat over Lucebert,
ja.
Die vorige week overleden is.
Ja.
Schilder en dichter. Jij had een aantal gedichten uitgezocht. Maar
Ja, een aantal is een beetje overdreven. Het zijn er 2.
Nou, 2.
En die zijn natuurlijk wel heel erg mooi meteen al. Ik kan ook iedereen aanraden zelf eens in dat werk te duiken.
Ben ik met je eens. Heb je Lucebert wel eens ontmoet?
Ik heb me een paar keer ontmoet, ja, in de loop van mijn leven. Hoewel het een bijzonder teruggetrokken man was, die absolute roem niet zocht. En ook volgens mij een bloedhekel had aan artistiekerigheid en... bepaalde kringen van mensen, dat deed hij nooit volgens mij. Maar ik heb toch het genoegen gehad om een paar keer de hand te mogen drukken, zijn vlees te mogen voelen. Ja, bijzondere vent.
Wie was het?
Wie het was?
Ja.
Ik denk dat het eigenlijk wel een soort kunstenaar was die zichzelf toch zag... Als een stem, een soort van magier zou ik bijna zeggen, zonder dat hij die pretentie had. Hij stelde zich niet op als profeet of als burgerschrijver, maar ik vond hem eigenlijk van vrijwel alle mensen die ik ontmoet heb die zich met kunst, het is een beetje een vervelend woord uiteraard, kunstgebit, kunstbeen, maar die zich met kunst bezig hield, vond ik hem de meest lichtvoetige, de meest magische... En de meest geëngageerde ergens toch ook wel. Want een bekende anekdote is dat hij... als hij antisemitische taal ergens hoorde uitslaan... bijvoorbeeld altijd zei dat hij zelf een Jood was... om die mensen in verlegenheid te brengen. En hij identificeerde zich dus altijd heel sterk met alle mogelijke underdogs. Daar kon hij absoluut niet tegen.
Heeft Lucebeth jou beïnvloed?
Nou,
met zijn gedichten.
Ik denk wel dat hij mij onbewust heeft beïnvloed. Ik zou bijna zeggen, wie heeft hij niet beïnvloed? Hij heeft gewoon met de taal in Nederland iets heel belangrijks gedaan. Hij heeft dat zware Nederlands ontdaan van zijn ernst en van zijn melancholie. En hij heeft er een, samen met figuren als misschien Jan Hanlo en Cees Budding, een lichtvoetige poptaal van gemaakt, zou ik bijna zeggen.
Ik wou dit gesprek afsluiten met nog een vraag. Van,
ja.
Wat was zijn sociale politieke relatie met de beweging in al die jaren in Amsterdam?
Ik denk dat hij heel weinig met Amsterdam te maken had, de afgelopen 20 jaar zeker.
Ja.
Hij woonde in Bergen, hij behoort tot die zogenaamde Bergense school, die overigens ook hartstikke leuk is hoor. Daar hebben altijd een aantal zeer interessante mensen gewerkt. Ik bedoel Bergen aan Zee, hè, en Bergen binnen daar in Noord-Holland.
Ja.
En er wonen nog steeds een aantal zeer bijzondere mensen en die werken daar. Maar ja, omdat het nou eenmaal buiten de grote stad is en buiten het circuit, is dat niet zo bekend. En ik denk dat ze dat ook wel graag zo willen houden. En bovendien zat Lucebert ook heel veel in Frankrijk, als ik het goed had. Hij was eigenlijk toch een stille werker, geloof ik hoor. Maar ja, ik weet gewoon dat hij altijd heel erg oké was, politiek gezien. En zijn engagement, daar heeft nooit iemand aan getwijfeld. Het is eigenlijk een man waar ik nog nooit iets fouts over gehoord heb.
Nou, dat is een mooie uitspraak om mee af te sluiten.
Ja.
Je had twee mooie gedichten van hem uitgezocht.
Ja, ja. Het eerste gedicht komt uit de bundel Val voor de Vliegengod. Ik weet niet meer precies wanneer die verschenen is. Maar, oh ja, in 1957 als ik het goed heb. Ik heb hier in ieder geval iets uit 1959. Nou ja, het maakt ook niet zoveel uit allemaal. In ieder geval, het is ver in het verleden. En toen heeft hij het gedicht geschreven, Er is een grote Norse neger. Zal ik dat voorlezen?
Ja, graag.
Oké. Er is een grote Norse neger in mij neergedaald, die van binnen dingen doet die niemand ziet. Ook ik niet, want donker is het daar en zwart. Maar ik weet zeker, hij bestudeert ter aard en structuur van heel mijn blanke almacht. Hij morrelt eerst aan half vermolmde kasten. Dan voel ik splinters schieten door mijn schouder. Nu leest hij oude formulieren. Dit is het lastigst. Te veel slaven trok ik af van mijn belasting. Nou, hoe vind je dat?
Mooi, ja.
Mooi, hè? Pakt hij ook meteen de Nederlandse kolonialen even bij de pik. En hier het andere gedicht wat ik graag voor wil lezen. Nou, dat is bijna een internationale hit, zou ik zeggen. We hebben dat in het Duits en in het Engels en ik geloof zelfs in het Russisch voorgedragen met het Amsterdamse dichtercircus. Maar ik zal nu de Nederlandse versie, die komt uit de bundel Apocryf, 1957 ook, of daaromtrent, voorlezen. Ik draai een kleine revolutie af. Ik draai een kleine, mooie revolutie af. Ik ben niet langer van land, ik ben weer water. Ik draag schuimende koppen op mijn hoofd. Ik draag schietende schimmen in mijn hoofd. Op mijn rug rust een zeemeermin. Op mijn rug rust de wind en de zeemeermin zingen. De schuimende koppen ruisen, de schietende schimmen vallen. Ik draai een kleine, mooie, ritselende revolutie af. En ik val, en ik ruis, en ik zing. Dat is Lucebert.
Nou,
ongelooflijk
mooi.
Toch?
Mooie gedichten.
Dat je met dat Hollands dat nog kunt uitdrukken. Oké.
Okay. Nou.
Fijn dat jullie aan hem denken.
Uiteraard.
Goed.
En aan jou.
Oké. Okay.
Blijf je nog even hangen.
Ja.
En hartelijk bedankt.
Goed.
Doei.
Ja, het Rijkeis op de 96.2 FM. Er zijn op het nippertje nog twee gasten naar binnen komen vallen. En het schijnt alles te maken hebben met Keizersgracht 243245 en dat ligt voor de leek tegenover de Groot Keizer en voor een nog grotere leek, dat zoek je maar op in de geschiedenisboekjes. Het schijnt dat jullie pand al een keer eerder gekraakt was.
Ja, het klopt. Het is in november vorig jaar voor het eerst gekraakt. Toen is er een procedure opgestart door de eigenaar en die beweerde te gaan bouwen en die had allemaal hele mooie plannen en dat heeft hij ook allemaal aan kunnen tonen, zeg maar. En toen is het op 18 januari is het door de krakers vrijwillig verlaten, omdat zij er ook van overtuigd waren dat hij werkelijk met de bouw zou aanvangen. Er is in de zaak die aangespannen is door de eigenaar een anti-kraaktermijn geëist van een jaar. De rechter heeft het teruggebracht tot een half jaar. En als we nou terugkijken, dan blijkt gewoon dat het hele half jaar helemaal niks is gebeurd.
Nou ja, 18 januari plus een half jaar is 18 juli.
Ja.
En jullie hebben het geherkraakt op 24 juli. Dus er is niks aan de hand. Het half jaar is voorbij.
Het half jaar is voorbij, maar de eigenaar is wel zo slim geweest om precies op de 18 juli een bouwcontract in te laten gaan. Met Amstelvliet Bouw BV. Dat is eigenlijk een, het zou kunnen dat er inderdaad wel gebouwd gaat worden, maar dat betreft een cascobouw. Dus of er elektriciteit in komt is nog niet bekend, of er een wc in komt is nog niet bekend. Er zijn ook nog geen kopers voor het pand, dus het blijft allemaal heel erg vaag.
Maar hij heeft dus op de allerlaatste dag dat het kon, zijn plan ingediend, werkveil, het is ermee begonnen, casco helemaal kaal. En dat komt dus neer op, ik ben binnen een half jaar begonnen met verbouwen, dus artikel 429, bla bla bla, jullie moeten eruit, want ik ben bezig.
Nou, daar moet dus nog een hele rechtszaak over gevoerd gaan worden. Wordt het 138, dat weten we niet. Wordt het 429, dat weten we niet. We hebben een paar argumenten er tegen, maar dat moet allemaal nog blijken.
Wat moet nog blijken? Wie is de eigenaar?
De eigenaar is in principe Maarsplas BV. En via een netwerk van heel ingewikkelde en duistere constructies komen we dan bij een heel groot bedrijf uit. Maarsen Bouwgroep heet het, geloof ik.
Ja.
Daar gaan echt miljoenen in om, dat is een heel groot bedrijf. En daar weer achter steekt achter de schermen Frederik Maarsen.
En die woont in België in een heel leuk klein belastingparadijsdorpje. Dus we hebben nog geen persoonlijk contact met hem mogen genieten.
Maar nou, dan hadden jullie dus een aantal dingen mogelijkerwijs boven het hoofd. Gewoon huisvuil gebruiken, artikel 138. Misschien 429, wat was het ook alweer? Secties.
Het wetboek van strafrecht, ja.
Omdat het niet lang genoeg lijks hebben gestaan. En zie ik hier nog iets, een civiele rechtszaak, dat kan ook nog.
Ja, het kan zijn dat de officier van justitie strafrechtelijk wil ontruimen. Dat betekent dat hij gewoon denkt dat er sprake is van schending van de openbare orde, zoals het dan heet. Het kan ook zijn dat de eigenaar zelf zegt van ik wil je eruit hebben en ik ga op mijn eigen houtje een rechtszaak beginnen. Dat zijn twee dingen die door elkaar heen kunnen lopen.
Nou, jullie zijn wel een beetje voorbereid van, hangt jullie een drietal dingen mogelijkerwijs boven het hoofd. Jullie hebben een advocaat, jullie zijn ermee bezig.
We hebben een advocaat, we zijn er dag en nacht bijna mee bezig, dus we trekken er wel hard aan, ja.
Ja, het is met name als, mocht artikel 429 hier toegepast worden, het is dan dermate vage zaak wat in deze zaak met gebruik wordt bedoeld van het pand, gebruik van het pand, maar er is eventueel een bouwcontract, staat niet bij voor welke datum, en dan zou het een cascobouw gaan, er is een pand gesloopt. Nou, het is gewoon onacceptabel om dat als gebruik aan te merken. Maar nogmaals, het is nog niet 100% duidelijk of daadwerkelijk op 429 gaat worden vervolgd. Dat is een beslissing van de officier die we nog niet hebben.
Ja. En is er een beetje zicht op wanneer hij dat gaat doen? Of zij?
Nou, er is een heel pak informatie aan hem of haar toegestuurd. Waar gelukkig heel veel research is gepleegd en heel veel mensen hebben daar hard aan gewerkt. En daar wordt, neem ik aan, nu door de officier naar gekeken.
Het is een dossier van een halve meter te hebben, dus die is wel even bezig. Hij stelt het elke dag even uit van, nee, over een paar dagen weet ik het. Nee, over een paar dagen weet ik het.
Hij heeft wel contact met
via ons advocaat.
Maar heeft hij al een toezegging gedaan van, ik laat het jullie weten wanneer ik dat mijn beslissing heb genomen, zodat jullie nog eventueel een executiegeding kunnen beginnen? Of?
In principe ligt die toezegging er wel, maar als we kijken naar de Keizersgracht 646, dan weten we dat je daar niet al te veel waarde aan moet hechten, dus.
En dat schriftelijke toestemming van de officier van justitie hem niet altijd evenveel waard is als hij wellicht naar buiten toe doet voorkomen. Dus het is gewoon zaak om bovenop de kwestie te blijven zitten.
En nog even terugkomen op de herkraak. En dat was 24e, dus dikke week geleden. Hoe verliep dat? Allemaal goed? Of werd er leegstand geconstateerd ter plekke meteen?
Dat verliep op zich. Er waren genoeg mensen. Er was vrij veel volk. De kraken, we hadden even wat moeite met de deur, maar dat is allemaal goed gelukt via wat omwegen. Het leuke was dat de politie wel wat moeite had om te komen. Ze waren een beetje bang. Ze zijn eerst 5 keer voorbij gereden. Toen kwam er een hoge kop aan van het bureau die dat dan wel aandurft uiteindelijk.
We vermoeden dat dat iets te maken heeft met de militante herkraak van 646. Alweer een poosje terug, waarbij ze toch flink op een donder hebben gekregen. Dat zijn de vruchten daarvan waarschijnlijk. Ja.
Het wordt heel moeilijk om gewoon agenten binnen te kunnen halen om leegstand te komen constateren. Omdat ze blijkbaar nog geschrokken zijn.
Anders geloven ze niet.
Moeten misschien wat vriendelijker naar buiten toe presenteren en heel vriendelijk vragen of ze binnen willen komen.
Uiteindelijk is er dus toch een hoge kop gekomen van het bureau Leijmansgracht. Die heeft leegstand geconstateerd. Volgende dag stond er weer een agent op de stoep van ja, dat was iemand die niet bevoegd was. Een heel verhaal eromheen. Ging wat stroefjes, hebben we toch binnengelaten uiteindelijk. En ook die hebben leegstand moeten constateren.
Dus twee keer leegstand geconstateerd vlak na elkaar, dat zou geen probleem moeten opleveren voor...
Niet voor huiswerkbruiklijn.
Duidelijk niet.
Nou, de eigenaar die zegt dus van ja, ik had spullen, ik heb gereedschap naar binnen gebracht. Dat staat in het procesverbaal, dat hij gereedschap naar binnen heeft gebracht. Nou, dat is gewoon in onze ogen een grove leugen. En een vals procesverbaal. En hij heeft nog wat van die vage dingen van ja, ik had al een bordje aan de muur bevestigd. Dus eigenlijk, ik had het pand als billboard in gebruik.
Ja, het is een schitterend grachtenpand wat op de monumentenlijst staat. Omdat er daar een bouwbord aan de gevel hing, is dat zogenaamd gebruik. Nou, dat is natuurlijk ridicuul om dat prachtige pand tot een billboard te reduceren.
Hm. Nou, ik neem aan dat jullie ons op de hoogte blijven houden van wat er uiteindelijk uitrolt. En voor 238 wordt 429 of een... Gewoon civiel proces.
Ja, jullie zullen van ons blijven horen.
Ja? Oké. Okay.
Uit Italië en die kan iets vertellen over wat er gebeurd is in Milaan afgelopen zaterdag. Hallo?
Hallo? Well, yes. Last Saturday there was a march of about 20,000 people in Milan, a national march. Of the squatted social center in Italy. A march that followed a long period of repression against the social center, especially the against the famous social center Leoncavallo in Milan. It was a very funny march, a beautiful march, but there was something wrong, it happened something wrong at the end of this march, because of the behavior of the police that didn't want people go to Piazza Duomo, a central square in Milano, and stopped the people in another square and didn't want people go away from this square. So after about 30 minutes that people was stopped, was in this square, there was a reaction of the marchers against the police, and then began the fighting in the streets around this area, but after a few minutes the police reacted in a hard way, in a bad way, and charged the people a lot of times, and we want to tell you that people didn't strike, didn't beat only the marchers, the people who attended the march, but even people who was there for other reason, and he beat the journalists, do you understand?
Yeah. Mm-hmm. Yeah.
And then there was a lot of fighting with at the moment three people are in prison, and there was about, we think in the future, in the next day, about 100 people who will be prosecuted by the police and by the jail.
Sorry, three people are in jail still, and 100 people, they have to go to...
No, two of the three people are not now in jail. One person is in jail. It was in jail this morning. But we don't know something about him at the moment.
And what about those 100 people?
What about the other people? The other two person, the other two people are not in jail now, but they will be prosecuted in the next day with a tribunal. Do you understand?
Mm-hmm.
and now there are in this day a lot of there's a lot of discussion in the social center in Italy and especially in Milan. Then there was a meeting yesterday in the social center Leoncavallo, the new squatted social center, and another assembly, another meeting in Roma with all the social center, the Roman social center, and there will be a march next Tuesday in Roma of the squatted social center of the capital.
For the people who don't know in Amsterdam, Leoncavallo was a squat social center in Milano.
Pardon?
Leoncavallo was, yes. was a squat social center in,
yes,
in Milano?
Yes, it's a squat the social center. It was removed about three times in the last month after 18 years of squatting. Then there were three occupation in the last 6 months and removing by the police, and then it was squatted another time on last Thursday, 2 days before the march, and it's now squatted.
It's now still squatted.
Yeah.
Yeah. I want to thank you, Radio Duto.
Pardon?
I want to thank you.
Ah, okay.
For this commentary, Radio Duto.
Okay. Sorry for my English.
No, it's okay. No. Ciao.
Arrestato per la vita, 3 ottobre del 67, tanto ha fatto, tanti giorni, mesi, anni, tanti anni, passato turbolento, dice, spiego, è colpa vostra.
È colpa vostra!
Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo per le lotte, sì, le nostre lotte dentro, ma qualcosa gli è mutato. Potrei uscire di prigione, sì, ma non è obbligatorio.
Troppo!
Troppo da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere, troppo!
Troppo da difendere! Tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere, il mio turno potrò uscire di prigione, ma non è obbligatorio.
Vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, poi le cariche in cortile con i cani nelle celle, denti rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare, vetri divisori,
vetri infranti nei colloqui,
e la posta che è sottratta, censurata, poi la fame.